Ik heropen de vergadering en geef het woord voor de eerste termijn aan onze wethouder financiën, de heer Douven.
Ja, voorzitter. Dank u wel, voorzitter. Met uw goedvinden begin ik daar waar we vanochtend ook al over gesproken hebben. Dat is die stelpos jeugdzorg. Eigenlijk heeft de fractie VVD een mondeling amendement ingediend om die stelpos in te zetten. Ik zei vanochtend nog 70%. Daar maakte ik een kleine fout. Dat is zelfs 75%. Dus we hebben daar nog een wat groter voordeel. En in de begroting heeft u ook kunnen lezen dat we de meevaller bij de uitkeringsfactor, dat we daar ook het voorstel doen om dat ten laste te brengen van de taakstelling sociaal domein. De fractie CDA zegt dan terecht dat een van de uitgangspunten, een van de begrotingskaders is, dat er altijd een integrale afweging van alle beleid moet plaatsvinden. Dat klopt, maar in eerste instantie kijken we binnen het product waar het tekort is. En dat is binnen het sociale domein. Daar kijken we in eerste instantie naar het invullen van de taakstelling. Komen we daar met elkaar niet uit? Dan moeten we een integrale afweging doen. En ik kan u al verklappen, dat heb ik ook in de commissiebehandeling al gezegd, dat we dan niet gaan uitkomen in het sociale domein. Want u heeft niet het hele versterkingsplan overgenomen. We hebben nu een incidentele dekking gevonden, maar er zijn structurele tekorten. En als de Rijksoverheid niet met meer geld over de brug komt, dan zullen wij of een nieuw college naar de gemeenteraadsverkiezingen met u in gesprek moeten gaan om die integrale afweging te gaan maken, wellicht ook in de heffingensfeer. Voorzitter, tot zover ten aanzien van het sociale domein. Ik hoop daarmee die vragen beantwoord te hebben. Dan is er een vraag gesteld over de stand van zaken rondom coronacompensatie. Het Rijk heeft inderdaad toegezegd gemeenten ruimhartig te compenseren voor derving van inkomsten. Dan moet u denken aan parkeerinkomsten, toeristenbelasting, dat soort zaken. Die samenhangt met de coronapandemie. En wij hebben daar een gesprek gehad met het ministerie en de afrekening heeft nog niet plaatsgevonden. Maar ik heb wel goed vertrouwen dat we ruimhartig gecompenseerd gaan worden. Dan, voorzitter, nam ik het woord al in de mond, de toeristenbelasting. Daar is een klein misverstand ontstaan. De fractie VSP spreekt over een verhoging van 3%. Laat ik heel duidelijk zijn, in voorliggende begroting zit nog geen voorstel voor een verhoging van de toeristenbelasting. We hebben alleen met elkaar de afspraak dat als we aan die knop willen gaan draaien in de voorliggende periode, dat we dat dan een jaar van tevoren aangeven, zodat ondernemers daar rekening mee kunnen houden. Ik heb dan ook samen met collega Vermeer met verschillende belanghebbenden gesproken, onder andere Horeca Nederland en de Recron, heb ik ingelicht over ons voorgenomen besluit. En Horeca Nederland heeft daar ook al formeel bij wijze van brief richting de Raad tegen geageerd, wat een goed recht is. Dat is ook het goede recht van de fractie VSP. Wat ik echter bestrijd, is dat we een voorstel voor verhoging van de toeristenbelasting doen, omdat we tekorten hebben in het sociale domein. Dat is niet het geval. We hebben met elkaar hoge ambities voor de gemeente Valkenburg aan de Geul. Ambities die ook een investering in het toeristisch product Valkenburg aan de Geul inhouden. Kijk alleen al naar de verschillende gebiedsvisies. Daar investeren we in het toeristisch product Valkenburg aan de Geul. En wij vinden met elkaar in het college dat we die ambitie, afgezet tegen financiële uitdagingen, dat dat een verhoging van de toeristenbelasting op de middellange termijn rechtvaardig. De omvang van die verhoging, zeg ik dan tegen de heer Kleine, is niet 3%, maar daar gaan we nog met u over in gesprek. En daar komen we dus nog met u over te spreken. Als we het dan hebben over investeringen, dan schrikt u, of de enkele van u schrikt dan over ons voorstel om 2 miljoen extra in de strategische reserve voor strategische projecten te stoppen. En u zegt, we geven daarmee het college carte blanche. En bovendien maaien we het gras voor de voeten van de nieuwe gemeenteraad weg. Voorzitter, bij de begroting zit een bijlage, dat is het reserve- en voorzieningenbeleid. En reserve nummer 15 is die specifieke strategische reserve. En ik als wethouder financiën of een van mijn collega-collegeleden mag geen enkele euro uit die reserve nemen zonder dat u als gemeenteraad daar iets van vindt. Wij hebben alleen met elkaar gemeend dat die reserve groter van omvang moet zijn. Ook omdat we op die manier willen proberen, doordat we geld opzij hebben staan en grote poorten willen proberen stukken cofinanciering binnen te krijgen. Dus we reserveren het geld alleen. U zou het kunnen zien als zaaien en dan kan de nieuwe raad dat gaan maaien, dat budget. We gaan nu dus zaaien en we maaien niets voor de voeten.
Oogsten,
ja, excuus, terecht. Maar omdat meneer Kleine het had over het gras voor de voeten wegmaaien. Ik zou het willen spreken over het graaien. Nu ga ik helemaal de mist in. Ik zou willen spreken over het zaaien van dat gras. Ik hoop daarmee uw bezwaren rondom die strategische reserve te hebben weggenomen. Dan, voorzitter, een terugkerend...
Ook blikje, wethouder Dove, een vraag van de heer Brune.
Dank u wel, voorzitter. Nog even van die storting van de SN-reserve naar de reserve strategische projecten. Wat ik niet begrijp is, er zit nog een flink bedrag in die investeringsreserve strategische projecten. Er zijn nog geen concrete projecten aangeleverd. Waarom niet eerst die pot opverteren en dan aan de raad vragen eventueel of er een aanvulling nodig is? Waarom moet dat nu alvast worden overgeheveld? Dank u wel.
Dankjewel, meneer Brune. Nog andere vragen? Niet, wethouder, ga u gang.
Nou, voorzitter, ik denk dat we als college een besluit hebben genomen dat meneer Brune als muziek in de oren klinkt. We hebben namelijk een aanvraag ingediend voor de woningbouwimpuls. En ook bij die aanvraag willen we een groot budget laten zien wat we zelf al reserveren. In de hoop dat het Rijk bij die woningbouwimpuls zegt, nou, Valkenburg aan de Geul heeft een mooi plan ingediend. Ze hebben er ook al geld voor. De raad ziet het belang daarvan. Dus wij als Rijksoverheid trekken ook de beurs van. Vandaar dat we daar nu voor kiezen. Dan, voorzitter, als er op dit punt geen vragen meer zijn, een punt wat vaker terugkomt en dat is de hondenbelasting. En eigenlijk zou ik in antwoord op de vragen die gesteld zijn door de VSP kunnen verwijzen naar de eerste termijn van de VVD. Als u vandaag besluit om die belasting niet meer te gaan innen, met als een motie, ik heb gehoord dat er een motie boven de markt hangt, dan schieten we inderdaad een structureel gat in de begroting. Bovendien zou dat betekenen, als u dat aanneemt en er dus een structureel gat in de begroting zit, dat we dat gat op een andere manier structureel moeten gaan vullen. Dat betekent dan een verschuiving van de belastingdruk. Dus dan moeten we bij andere belastingen de heffing gaan verhogen. Terwijl nu, en dat is juist het eerlijke vind ik van een hondenbelasting, de hondenbezitter betaalt voor voorzieningen die voor hondenbezitters getroffen worden. Dus dat in reactie daarop. En ik wacht al een beetje op de interruptie van de heer Kleine.
Ja? Nee, we hebben er. Ik heb wel eentje van mevrouw Voelmer voor u. Mevrouw Voelmer.
Ja. Ja, dat lokt een reactie uit inderdaad. Ja, hondenbezitters die moeten dan ook maar betalen voor hun hond. En kattenbezitters ook en duivenbezitters ook. Kijk, die hondentax, daar hebben we al vaker van aangegeven. Er zijn veel gemeentes die hebben dat afgeschaft. Ik denk in de raad hier hebben we ook zoiets van als dat afgeschaft kan worden, dan zouden we daarover moeten nadenken. Daar is een motie over ingediend verleden keer. Hè? Ja. Er is ook een beetje over gesproken van daar zouden we eens over na moeten kunnen denken. Wat brengt het op en wat kosten die honden ons als gemeente en noem maar op. En dan de afweging maken. Ik snap dat u nu zegt, doe het niet op dit moment, want dan schieten we een gat in de begroting. Maar dat betekent niet dat we wel als raad aangeven dat we naar de toekomst kijken hoe we een begroting op kunnen stellen waar die hondenbelasting niet van toepassing op is. Dat is dan gewoon om over na te denken.
Meneer Kleine heeft ook een aanvullende vraag op de vraag van mevrouw Voelmer, neem ik aan. Ga je gang.
Eens wat zij gezegd heeft, dat was ook de strekking. Want we hebben aangegeven, geeft zij ook aan dat bijna de helft van de Nederlandse gemeenten die hebben het al opgegeven. En kijk ook naar waar dat was ook het onderzoek op gebaseerd. Niet alleen om te kijken wat de kosten zijn van 88.000 euro, maar hoe het ook opgevangen zou kunnen worden. En als wij de toezegging hier krijgen dat daarnaar gekeken wordt en wordt teruggekoppeld, dan kunnen we die motie zo lang in de wacht zetten.
Wethouder.
Ja, voorzitter. We kunnen altijd kijken hoe we anders kunnen omgaan met die belastingdruk, die gemeentelijke belastingdruk. En dat zou u ook eventueel kunnen meenemen in coalitieonderhandelingen de komende periode. Omdat ik toch meen dat er een soort van gemene deler is in deze raad die daar eens kritisch naar wil kijken. Dat voor wat betreft de hondenbelasting of de blaftax, zoals die vandaag ook wel genoemd is.
Nee, dat was een instemmende blaf van de heer Kleine.
Ja, kijk, jij gaat. Dan zijn er vragen gesteld over de, over de Melkertbanen. En eigenlijk gaan we daar als gemeente Valkenburg en Geul, sterker nog als het hele Heuveland, heeft dat heel erg onze aandacht. Ik meen dat ook gezegd te hebben in de laatste commissiebehandeling vorige week. Zo zijn er bijvoorbeeld mensen die we inzetten bij het Sprookjesbos. We proberen zeer binnenkort een banencarousel te organiseren voor ons granietenbestand, waarmee we mensen ook weer richting werk kunnen gaan bewegen. Dus dat heeft onze volledige aandacht, voorzitter. Dan is er door diezelfde VVD-fractie...
Wethouder, ik heb even een vraag. Ik heb de heer Brune net even moeten consulteren. U gebruikte net de term Melkertbanen. Maar ik weet niet of dat voor iedereen duidelijk is waar u dan over hebt. Want Melkertbanen is nog uit mijn tijd. De heer Brune kent het al niet. Ik denk ter verduidelijking dat ook iedereen in deze ruimte, maar ook die nog aan het schermpje hangt, begrijpt waar u het over heeft.
Ja, voorzitter, meneer Bruna en ik zijn van dezelfde generatie en ook ik moest even kijken vanochtend toen mevrouw Roding Eurlings daarmee kwam. Maar dat is eigenlijk de inzet van de participatiewet. Dus door de VVD-fractie zijn... door de VVD-fractie, die er jong uitziet en jong van geest is, misschien corrigeer ik me dan, zijn vragen gesteld over de leges en of die in verhouding staan met de legeheffingen bij andere gemeenten. Ja, dat staan ze, want we gebruiken daarvoor de modelverordening van de VNG. Daar toetsen we onze leges aan. En voorzitter, dan staat er nog één vraag open. Dat gaat over de afvalstoffenheffing. En meneer Brune van het CDA gaf aan van, goh, mogen we niet met die gelden, en gebruik ik zijn woorden, mogen we daar niet mee spelen om die aan te zuiveren met andere reserves. Dat mag niet, dan moet ik weer verwijzen naar het reserve- en voorzieningenbeleid. Dit betreft een voorziening. En onder voorziening nummer 12, daar staat de voorziening voor de afvalstoffenheffing. En daar staat exact het kader dat u als raad aan ons college heeft gegeven om met deze voorziening om te gaan. Tot zover, voorzitter, in eerste termijn.
Dank u wel, wethouder. U verdient de eerste prijs in niet alleen de duur van uw bijdrage, maar ook in de snelheid van de antwoorden. Maar er komt nog een... meneer Hardy komt nog achteruit, want die heeft nog een aanvullende vraag voor uw bijdrage. Meneer Hardy.
Ja, dank u, voorzitter. Wat ik mis in de beantwoording, en dat is wel wat wij gevraagd hebben, de toeristenbelasting ten opzichte van de regio. Hoe verhoudt zich dat Valkenburg ten opzichte van de regio in de huidige vorm en eventueel ook voor de toekomst?
Dankjewel, wethouder.
Ja, voorzitter, inderdaad, mijn excuses, een heel terechte opmerking van de heer Hardy. Nou, zoals ik al zei, we doen vandaag geen concreet voorstel over die toeristenbelasting. Dus als we er met elkaar over gaan spreken, dan wil ik best voor u uitzoeken hoe hoog de tarieven zijn in de regio. Ik weet wel, en ik weet niet of die gemeenten dat vandaag bespreken, maar in deze dagen is er ook begrotingsbehandeling bij onze buren. En ook daar worden voorstellen gedaan om op de middellange termijn juist deze belasting, de toeristenbelasting, te verhogen. Dus we zijn niet de vreemde eend in het bijt, maar we zoeken dat uit voor als we een concreet voorstel doen.
Dankjewel, wethouder. Dan ga ik even kijken hoe we nu de rest van onze avond gaan inrichten. Wij zijn nu aan de tweede termijn. Wat we zouden kunnen doen is dat we eerst inventariseren wie gebruik kan maken van de tweede termijn, want van de zijde van het college is denk ik uitvoerig beantwoord. Ik denk dat elke fractie ook heel duidelijk de speerpunten en de belangrijke accenten heeft weten te zetten. Dus als we eerst inventariseren wie nog gebruik wil maken van de tweede termijn, dan is dit de vraag. Iedereen? Oké. Okay. Dan stel ik voor dat we gewoon beginnen met de tweede termijn. Meneer Brune heeft een ordevoorstel, neem ik aan. Meneer Brune.
Ja, een vraag. Hoe doen we dat in verband met moties, et cetera? Doen we die eerst, dat we die ook meenemen in de schorsing en in de bespreking? Om daar een oordeel over te vellen, of hoe doen we dat?
Ja, ik heb een ordevoorstel. Ik hoor wat de griffier adviseert aan de heer Brune. Mijn voorstel is om zo meteen te gaan schorsen waarbij de fracties zich kunnen beraden op de beantwoording van de zijde van het college en de invulling van de tweede termijn. dat u bij de tweede termijn aangeeft al dan niet of u moties gaat indienen. En dan wil ik ook van deze gelegenheid gebruik maken om die moties dan ook zo snel mogelijk te delen met de Griffie, zodat ze die kunnen verspreid worden onder de fracties. En dan zou mijn voorstel zijn dat op het moment dat de moties in stemming worden gebracht, dan is het gebruikelijk dat de motie wordt voorgelezen. Aangezien iedereen die kan lezen, wou ik u voorstellen, en het is aan u om daarmee in te stemmen, om bij de bespreking van de tekst van de motie, om alleen het dictum voor te lezen. Dat is de opdracht naar het college. Want dat is uiteindelijk ook waar het besluit over valt. En degene die het interessant vindt om de afweging en dergelijke ook te lezen, dan is het uiteraard ook publiek zichtbaar. Maar het belangrijkste is dat u in ieder geval ook de afwegingen en de overwegingen kunt volgen. Niet vanwege tijdsbesparing, maar ik denk dat we allemaal kunnen lezen en schrijven. En het dictum is waar het om draait. En dat houdt ook een beetje de vergadering op gang. Dan kijk ik even wat gebruikelijk is, want er zou na de vergadering of eventueel in geval van uitloop tijdens de vergadering nog een schorsing plaatsvinden voor een avondbuffet. Als wij nu schorsen 20 minuten, dan is het 16:45. Is dat te kort, meneer Kleine? Een half uur. Dan zien wij half uur. Ja, meneer Kleine, u moet de heer Wagemans niet onderschatten, want die is toch rap. Oh, chef. Ik stel voor dat wij 20 minuten schorsen. Mocht er meer tijd nodig zijn, dan kunnen we nog altijd iets eraan plakken. Maar laten we ons best doen en streven naar 20 minuten. Dan zie ik u zo meteen terug. Ik schors de vergadering.